benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Bedrijven over de hele wereld worden hard getroffen door het coronavirus. Ook in China. Want net als in Nederland vrezen ook ondernemers in China kopje onder te gaan door het virus. Zeker nu de Chinese economie voor het eerst in decennia krimpt. Maar er lijkt ook licht aan het einde van de tunnel, nu de fabrieken hun deuren weer openen en de Chinese industrie langzaam op gang komt. De vraag is of dit snel genoeg gaat om de bedrijven daar te redden. In deze aflevering daarom de vraag: welke Chinese bedrijven gaan de coronacrisis overleven? Mijn gasten deze aflevering zijn sinologe Valerie Hoeks. Zij heeft met haar bedrijf China Inroads veel contact met Chinese ondernemers. En Luc Ediens, tech-ondernemer in China en Chief Commercial Officer voor het Chinese bedrijf Xnode. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Nou, Luc, jij werkt dus bij het Chinese bedrijf Xnode en daarmee ondersteun je Chinese start-ups, onder andere vanuit Shanghai, hè, waar je nu ook bent. Ja. Hoe is de situatie nu bij jullie op kantoor in Shanghai? Is iedereen aan het werk en is dat vanaf thuis of op kantoor? Hoe gaat het daar?
Nou, ik moet zeggen dat het eigenlijk alweer een aantal maanden voor ons enigszins genormaliseerd is. Iedereen werkt gewoon weer vanaf kantoor. We houden gewoon weer meetings. Onze coworking space zit weer vol. Dus op dagdagelijkse basis, specifiek voor onze business, merken we eigenlijk heel weinig van het virus. Behalve misschien dat het iets rustiger is. En dat we de temperatuur wordt opgenomen op het moment dat we het gebouw binnenkomen. Maar verder is het eigenlijk life as usual.
Oké. Hey, en Valerie, jij begeleidt het management van organisaties die zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En als sinologe leg jij dan de verbinding. Herken je het beeld van Luc dat eigenlijk voor veel Chinese bedrijven het weer business as usual is?
Ja, zeker. Maar dat is wel echt pas sinds kort. Ik merk dat mensen een paar weken geleden alweer mochten, zeg maar. Ze mochten weer vliegen, ze mochten weer op pad. Maar ik merkte dat veel mensen toch nog wel angstig waren voor besmetting. Dus liever vanuit huis werkten. En inmiddels inderdaad zit iedereen ook weer gewoon met elkaar. En ja, ze hebben ook een ander beleid. Hè. Daar, ze hebben geen 1,5 meter afstand. Maar iedereen draagt een mondkapje en wordt preventief, wat Luc ook al zei, de temperatuur opgemeten. Dus dat is wel anders.
En dan mag je eigenlijk weer alles. Ja.
Ja.
Ja. Hey, en Luc, jouw bedrijf helpt dus Chinese start-ups. Kun je uitleggen hoe jouw werk eruit zag eigenlijk voor de corona-uitbraak, toen alles nog normaal was?
Wij doen inderdaad eigenlijk twee dingen. We hebben een coworking space, waarbij we dus allerlei bedrijfjes letterlijk hosten in ons gebouw. En daarnaast coachen we start-ups en grote bedrijven op het gebied van innovatie. Dus mijn dagelijkse werk is eigenlijk bijna non-stop van meeting naar meeting en van coaching naar coaching. Maar je kunt je voorstellen dat op het moment dat de coronacrisis Shanghai begon te beïnvloeden, dat daardoor ons werk zeer, zeer, zeer ernstig verstoord raakte.
En als je dan zegt van er zitten start-ups fysiek in jullie gebouw dus, hè, bijvoorbeeld, over hoeveel start-ups gaat het dan? Zeg maar, welke schaal moet ik dat voor me zien?
We hebben twee kantoren in Shanghai en een kantoor in Singapore. En in totaal hosten wij iets meer dan 200 start-ups. Dus dat zijn echt jonge technologiebedrijfjes van, laten we zeggen, tussen de 2 en 20 man personeel. Die proberen we dus te helpen. En zeker in de periode januari, februari, maart was dat uiteraard vrijwel onmogelijk. Was het meer crisismanagement dan iets anders.
Ja, precies. En Valerie, jij ondersteunt bedrijven na een Chinese overname. Wat zijn dingen waar jij in je werk eigenlijk los van corona typisch tegenaan loopt?
Nou, even een nuance op wat je net zegt. Onder andere, hè, na overnames, maar ik zit echt ook gewoon in die integratieprocessen. Ook in bestaande zaken, relaties, dus met joint ventures of langdurige partnerships op andere manieren. En wat voor mij heel cruciaal is, is eigenlijk om ook met grote regelmaat daar te zijn. Want ik ben eigenlijk een soort mediator om conflicten op te lossen, maar ook strategieën om teams eigenlijk op één lijn te brengen als het gaat om het uitdenken en uitwerken van bepaalde strategieën. En ik zat tot net voor de uitbraak in China, dat was in januari, zat ik nog in China. Toen hoorde ik ook wel wat over iets van een longziekte in Wuhan. En nou ja, dat is allemaal nog een beetje ontastbaar. Maar goed, ik zat daar dus. En die tijd was ook heel intensief. Ik zat bijna maandelijks in China. En dat is natuurlijk nu even helemaal niet zo. Dus voor mij...
Nee, want als je het hebt over die conflicten oplossen of samen verder gaan over die strategie, deed je dat dan meestal in workshopvorm met Nederlanders en Chinezen en iedereen bij elkaar?
Ja, het hangt heel erg van de situatie af. Het mooiste zou zijn dat je met elkaar meteen om de tafel kunt. Maar in sommige gevallen is het juist ook veel beter om mensen apart te nemen. Dus je moet je voorstellen dat er een bedrijf is vanuit Nederland en die heeft een bepaalde visie op hoe hun partner het in China doet. Dat zijn vaak grotendeels aannames, omdat je toch niet daar bent en niet helemaal kan zien wat er gebeurt. En dan is vaak de insteek dat ik daar namens hen zit. En omdat ik de taal spreek en toch China goed begrijp en ook de Chinezen goed kan inschatten, zit ik dan eigenlijk met hen in gesprek om hun perspectief inzichtelijk te maken. En met die informatie, dat zijn heel vaak hele waardevolle nieuwe inzichten, ga ik dan weer terug naar het management in Nederland of in Singapore, waar ze dan ook zitten, om vervolgens met elkaar aan de slag te gaan.
Ja, dus juist voor jou en jouw positie als persoon in het midden was dat face-to-face contact met zowel de ene als de andere kant eigenlijk een superbelangrijk onderdeel van je werk.
Ja, en ik moet je zeggen dat in het begin is het, net als de rest van Nederland, iedereen even in paniek van oké, hoe gaan we met de situatie om? En ik merkte heel erg bij mij dat de lopende projecten lopen door, want je relaties zijn gelegd en je kan via WeChat natuurlijk heel goed blijven communiceren. Dat is ook een groot belangrijk onderdeel van mijn werk. Maar voor nieuwe contacten is het best uitdagend. En ja, ik moet toch het vertrouwen winnen op een heel kort tijdsbestek van Chinezen die mij nog niet kennen. Ja, als je dat via de telefoon moet doen, dat is lastig. Maar ik heb nu weer net een nieuw groot project waar ik dat ga uitproberen. Dus het is gewoon roeien met de riemen die we hebben. Ja,
ja, precies. Dus voor jullie beiden was het eigenlijk, ja, die fysieke meetings waren een heel belangrijk onderdeel van je werk. En toen kwam corona en toen kon dat eigenlijk niet meer. Of in ieder geval even heel erg beperkt. Luc, wanneer merkte jij en je collega's voor het eerst dat er iets aan de hand was?
Ik moet zeggen dat begin januari, eind december, toen hoorde je wel al wat geruchten hier en daar doorcijpelen. Maar dat was, op dat moment was nog niet precies duidelijk wat er zich allemaal af aan het spelen was in Wuhan. Wat ik me heel goed bijsta is, ik was op vakantie met Chinees Nieuwjaar. Dus ik zat ergens op een bountystrand in Indonesië, was ik aan het duiken. En toen kwamen zeg maar alle berichten vanuit Chinese media binnen dat het echt richting pandemie ging. En eigenlijk vanaf dat moment, dat was ongeveer midden in mijn vakantie, dus wat is dat, eind januari, was het in één keer crisismanagement. En een hele rare gewaarwording, want wij waren als bedrijf in 2019 eigenlijk heel hard gegroeid, net klaar om, of net de strategie bepaald voor 2020, net het hele personeel best wel een flinke salarisverhoging gegeven. Dus iedereen ging met een heel goed gevoel de vakantie in. En eigenlijk met het idee, we gaan nog eens een keer zo'n groeijaar doormaken. En een week later, letterlijk een week later, midden in de vakantie, was het echt crisismanagement, cashflow projecties maken, gaan bedenken hoe we het bedrijf gingen redden. Dus dat was bijna in 24 uur een totale mindset shift. Ik persoonlijk heb daar echt even over moeten doen om dat op een goede manier een plekje te kunnen geven.
Ja, maar jij lag op je bountystrand en toen kwam het nieuws van die pandemie. Wat dacht je toen over je business? Zeg maar? Wat voor impact heeft dit gehad op jullie?
Nou, wij werken met jonge technologiebedrijven. Nou, dat zijn per definitie bedrijven die zeer kwetsbaar zijn. Vaak bedrijven die vaak nog verlies maken. Bedrijven die afhankelijk zijn van het geld van investeerders. En dat geldt ook voor ons. Wij zijn zelf een bedrijf met 40 man personeel. Van 2008 tot 2019 zijn wij verdubbeld in aantal mensen en ook in omzet. Dus het klinkt leuk, maar dat betekent dat je heel, heel, heel kwetsbaar bent. Dus we hebben meteen allerlei analyses gemaakt. En ik kreeg in mijn vakantie, dus dat was zeg maar in die week, de tweede week, ik ben twee weken op vakantie, die tweede week, kreeg ik meteen allerlei telefoontjes van klanten en waar we mee werken, waar wij grote projecten mee zouden doen, met allerlei bedrijfjes die in onze coworking space kantoor houden. Dat bedrijven de betaling wilden stopzetten, dat of het project niet konden uitstellen. Dus wij zagen al heel snel aankomen dat dat een hele significante impact ging hebben. En uiteindelijk hebben wij in de eerste 4 maanden van het jaar hebben wij 80% minder omzet gedraaid. Dus dat is super fors.
Ja, en kreeg je dan vervolgens, want in Nederland is er natuurlijk echt zo'n gigantisch steunpakket gekomen. Er is ook een apart steunpakket gekomen voor starters, waardoor ze extra konden lenen. Hoe was dat in China?
Ja, dat is een van de dingen die mij persoonlijk, dat is me heel erg opgevallen. Ik heb natuurlijk ook goed gevolgd wat er in Nederland allemaal gedaan is vanuit de overheid. En inderdaad ook specifiek voor startups. Eigenlijk durf ik wel te stellen dat de Nederlandse overheid vele malen agressiever heeft ingegrepen dan de Chinese overheid. Dus dat soort grootschalige pakketten waarbij 90% van de salaris wordt doorbetaald, of waarbij je als start-up aanspraak kunt maken op echt financiering van de overheid, daar is eigenlijk helemaal geen sprake van. En dat verbaast mij wel, want je zou juist verwachten dat in een land als China dat heel erg centraal geregeld zou zijn. En wat ik met name heb gezien is, er zijn wel wat dingen gedaan, maar ik denk ook oprecht dat de Chinese overheid de hele coronasituatie heeft gebruikt als een soort mechanisme om de economie als het ware een beetje gezonder te maken. En bedrijven die toch al ongezond waren ook bewust op de fles te laten gaan. En dat men daardoor ook nu, mede natuurlijk omdat het virus goed onder controle is, maar dat daardoor de economie in principe gezonder is dan die misschien daarvoor was. Als je puur kijkt naar de bedrijven die door de crisis heen zijn gekomen en die nu ook weer aan het groeien zijn.
Ja, dat ze eigenlijk bewust een deel van de economie hebben laten vallen omdat het eigenlijk toch niet gezond was. Hè? Valerie, hoe kijk jij daarnaar?
Nou, het is een interessante uitspraak die Luc doet. En het is ook feitelijk waar dat nu eigenlijk pas de afgelopen dagen na de annual meeting en het volkscongres zijn pas echt de harde uitspraken gedaan over hoe zij vooral de kleine en middengrote bedrijven gaan helpen. Want dat is echt 60% van de werkgelegenheid waar zij verantwoordelijk voor zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het was gegaan in Nederland. Als Nederland het eerste land was waar deze uitbraak had gevonden. Want in feite wisten we nog in het begin zo ontzettend weinig. En was het echt volksgezondheid nummer 1 qua prioriteit. En ik heb ook het idee dat om toch even ook een beetje op te komen voor. Want ze hebben natuurlijk allerlei fouten gemaakt in het begin. Maar het is toch een hele heftige uitbraak geweest waar gewoon niks over bekend was. Dus het onderzoek naar waar we nou feitelijk mee te maken hadden, had denk ik nog grootste prioriteit.
Er was misschien ook geen tijd en capaciteit om na te denken over hoe ze de economische gevolgen moesten gaan opvangen. Is eigenlijk wat je zegt.
En het is natuurlijk ook allemaal op enorm grote schaal. Nederland is een redelijk overzichtelijk land en we hebben het al erg goed hier en alles is gewoon goed geregeld. In China, dat weten we allemaal, dat is een mooi eenpartijbeleid. Maar dat moet ook nog uitgerold worden over het land met alle lokale ambtenaren die dat allemaal feilloos moeten opvolgen. Iedereen heeft ook wel verhalen kunnen lezen over dat daar meteen misbruik van werd gemaakt. Dus het is een heel andere dynamiek. En ik vind het nu, als je nu ziet wat er gebeurt, hoe ze er nu op inspringen, dan is het relatief laat voor die kleine, kwetsbare bedrijven, zoals Luc dat goed zegt. Want ook de partijen waar ik veel mee werk, die mopperden wel. Die zeiden van, ja jongens, hartstikke leuk. Ik ervaar het ook in mijn, ik heb 3 medewerkers in China. We kregen dan uitstel van, of afstel eigenlijk, van een deel van hun salaris. Ja, dan heb je het over een paar honderd euro per maand. Maar daar ga je de wedstrijd niet mee winnen.
Nee. Hey, en Luc, even terug naar jou, want jij vertelde 80% van je business zakte in 3 maanden. En nou, als ik Valerie zo hoor, dan kreeg je daar misschien 15% of zo van terug. Hoe heb je daarop gereageerd als bedrijf? Hoe heb je overleefd?
Ja, dus wat we hebben gedaan is eigenlijk heel snel gewoon een aantal financiële analyses gedraaid van verschillende scenario's. En op het moment dat iedereen weer terugkwam naar China en we weer na de vakantie het werk begonnen, hebben we 1 week gewacht Omdat toen ook nog niet helemaal duidelijk was in hoeverre dit echt een ontwikkeling voor de lange termijn zou zijn. En toen kregen we wel in de gaten.
En dat was begin februari?
Ja, dat was geloof ik de tweede of de derde week van februari. En toen kregen we wel in de gaten van dit gaat echt lange tijd duren. En toen hebben we eigenlijk vrij vroeg heel fors ingegrepen. Dus we hebben een aantal mensen ontslaan, of hebben we moeten ontslaan. We hebben voor ons voltallige personeel een salarisverkorting doorgevoerd. Vrij fors. Bijvoorbeeld voor mij en voor onze CEO, wij leiden samen een bedrijf. Ons salaris is 50% gekort. Voor andere mensen hebben we dat proportioneel zeg maar, gedaan. En we hebben aan alle kanten gekeken hoe we kosten konden snijden, hoe we de organisatie konden afslanken. En daarnaast hebben we een soort van, intern noemen we dat war organization, dus een soort oorlogsorganisatie opgebouwd. En eigenlijk hebben we tegen het personeel gezegd, luister, wij zitten in een oorlogstijd nu. Vergeet wat je baan is, vergeet wat je normale verantwoordelijkheden zijn. De komende 3-4 maanden is het enige wat belangrijk is overleven. Dus ondanks dat je misschien een innovatieconsultant bent, kan het best zo zijn dat we je gaan vragen om aan de receptie te zitten, als dat nodig is voor het bedrijf. Dus dat zijn een aantal dingen die wij meteen hebben ingevoerd. En ik ben er ook wel van overtuigd dat als we dat niet gedaan hadden, dan zouden we er nu niet zo voor staan als dat we er nu voor staan.
Dus de mensen die bij jullie werkten, die moesten, of die gingen op dat moment en een deel van hun salaris inleveren, een significant deel. En ze gingen misschien wel werk doen waar ze helemaal niet op zaten te wachten. Hoe werd daar intern op gereageerd bij jullie?
Nou, dat is ook een van de dingen die ik persoonlijk heel frappant vond. Eigenlijk werd het gewoon geaccepteerd. Dus we hebben dat aangekondigd, hebben uitgelegd waarom. En ik heb eigenlijk geen boe of baar gehoord. En het hele personeel heeft gezegd, oké, we gaan dit samen doen. En schouders eronder. En we hebben mensen bijvoorbeeld die echt goede mensen die normaal een team aansturen, die zitten nu niet meer, maar die hebben een periode lang bij de receptie gewoon telefoontjes aangenomen. En dat is zonder enig geklaag gegaan. Dat is natuurlijk ook wel een verschil met hoe de hele discussie überhaupt in Nederland zich voltrekt omtrent corona en het optreden van de overheid en al dat soort dingen.
Wat ik wel heel erg mooi vind, en dat merk ik bij alle bedrijven waarmee ik werk, en dat zijn er toch een heel aantal, dat er een bepaalde vorm van gelatenheid over de mensen valt. En inderdaad, tuurlijk, iedereen schrikt en er is even gemopper, maar vervolgens is het ook gewoon heel pragmatisch. En kijken mensen heel erg van oké, hoe gaan we nu verder? En wat Luc schetst is natuurlijk het hele mooie aspect van die collectiviteit die in China zo heel sterk is. Hè? Het is ten koste van jezelf voor een hoger doel. En wat ik eigenlijk ook heel mooi vond om te merken bij een aantal van mijn zakenpartners, en die ken ik nu al jaren, dus daar heb je ook echt wel een persoonlijke band mee, hoe goed zij ook voor hun mensen zorgen. Het gaat hen ook echt aan het hart. En dat is natuurlijk iets wat in de media ook al wordt geschetst. Omdat het zo grootschalig is het zo weinig persoonlijk op een gegeven moment. Hè? Je hoort allemaal over data en 6% werkloosheid op dit moment bijvoorbeeld. Ja, dat zegt zo weinig. Maar ik zie gewoon de individuele gevallen waar mensen echt vechten om goed te zorgen voor hun medewerkers. En dat vind ik erg mooi. En daarnaast een element wat misschien leuk is om te benoemen. Het is natuurlijk ook niet heel verwonderlijk dat eigenlijk mensen best wel accepteren wat er van de bovenaf wordt opgelegd, om het zo maar te zeggen. China is natuurlijk een eenpartijstaat, is dat altijd geweest. Wij hebben in Nederland een veel plattere structuur en er is ook heel veel ruimte om onze ambtenaren kritisch te bekijken. Xi en zijn mannen, die hebben één opdracht en dat is goed voor het volk zorgen. I'm in root, een hele mooie Chinese uitspraak. Hè? Je moet van je mensen houden zoals van je eigen kind. En dat is de rol van een official. En zo wordt ook echt de overheid gezien. En natuurlijk zijn er altijd mensen die er anders over denken. Maar over het algemeen zie ik inderdaad dat mensen die houden, het is bijna alsof ze een beetje hun schouders ophalen. Maar ja, oké, dit is een hele vervelende situatie. En hoe nu verder?
Een soort, dus waar de vader, of dat nou de eigenaar van een bedrijf is, of de staat, zeg maar, voor jou zorgt. Dan zeg jij eigenlijk, oké, jij zorgt voor mij en nu doe ik er gewoon alles aan om het zo goed mogelijk te doen.
Ja, en ook dus wat Luc heel goed schetst, heel concreet voorbeeld, is van je doet een concessie om vervolgens weer verder te kunnen. En ze denken daarin heel sterk aan de langere termijn. Maar goed, in Nederland zie ik dat ook wel om me heen, eerlijk gezegd. Mensen zijn ook wel realistisch en die willen ook dat het bedrijf waarvoor ze werken overeind blijft. Dus in die zin nou, verschilt het misschien niet zo heel veel van elkaar.
Nou, en in Nederland, wat mij wel is opgevallen, is dat daar speelde de lobby een hele grote rol. Hè? Dus op een gegeven moment gingen de horecaondernemers gingen naar de media en dit en dat. Nou, toen mocht de horeca open. Luc, in hoeverre zie je dat soort bewegingen ook in China? Dat bijvoorbeeld de start-ups met z'n allen naar de media of naar social trekken om meer steun te krijgen van de overheid?
Dat is een interessante vraag. Sowieso is het natuurlijk moeilijker om daar in China je vinger volledig achter te krijgen. Wellicht gebeurt dat hier en daar, maar dat is dan zeker niet zo in de openbaarheid als dat in Nederland vaak gebeurt. Dat is één. Het is daarnaast zo, en Valerie gaf het net ook al aan, men accepteert ook vaak dat de overheid degene is die inderdaad voor het volk zorgt en dit soort beslissingen neemt. En daardoor krijg je een bepaalde gelatenheid over het volk. Van nou goed, het is wat het is. We wachten af wat de overheid besluit. En wat men ook zal besluiten, daar zitten de wijze heren in Beijing. En we vertrouwen erop dat ze dat goed doen. Dus ik denk dat het een stuk minder is.
Ja, dus het is niet alleen gelatenheid, maar het is ook echt vertrouwen in dat zij de beste keuzes kunnen maken.
Zeker, zeker, zeker. En dus dat is de ene kant van de medaille. Ik denk aan de andere kant wel dat hoor ik ook al om mij heen. De overheid is natuurlijk een ongelooflijk grote bureaucratische machine, de Chinese overheid. En je ziet wel dat er allerlei gesprekken plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld, wij zijn een coworking space. Dan worden de 15 grootste coworking spaces van Shanghai worden bij elkaar geroepen door de overheid. En eigenlijk wordt dan in zo'n sessie gevraagd, hoe staan jullie ervoor? Hoe ernstig is de situatie? Wat vinden jullie dat we zouden moeten doen? Maar dat gaat dan dat gaat op zijn Chinees, dus dat wordt niet direct gevraagd. Dat wordt omslachtig gedaan en dan wordt in de avond nog een telefoontje gepleegd hier en daar. Dus het is niet zo dat die informatie tussen private sector en publieke sector, dat niet loopt en dat dat niet gedeeld wordt. Maar dat allemaal wat meer achter de schermen, althans dat is mijn ervaring.
Voel jij je gehoord als eigenaar van zo'n toch wel kwetsbaar bedrijf in de start-up scene?
Voel ik me gehoord? Nou, misschien ben ik dan in die zin ook een beetje Chinees geworden. Ik stel mezelf die vraag eigenlijk niet, want ik moet het gewoon doen met de omstandigheden die er zijn. Dus ik kan wel gaan nadenken over wat de overheid meer of minder zou kunnen doen of hoe ze ons verder zouden kunnen helpen. Maar dat helpt mij niet. Dus ik probeer als ondernemer ook te focussen op de dingen, de variabelen die binnen mijn controle liggen. Ik voel me misschien niet helemaal gehoord en misschien zou de overheid wel iets meer hadden kunnen doen. Maar tegelijkertijd, ik heb me die vraag nooit gesteld.
Hey, en verder uitzoomend, heeft China nu voor het eerst in decennia economische krimp. En de overheid heeft ook al aangegeven dit jaar geen doel te stellen voor groei van het BBP. Valerie, hoe opvallend is dat die keuze nu is gemaakt op het volkscongres?
In principe, er werd al enorm over gespeculeerd. Eigenlijk hadden mensen wel iets verwacht in deze trant. Of in ieder geval een afzwakking van het belang van een GDP-doel. Er ligt natuurlijk al een tijd een focus op een verschuiving van snelheid en schaalgrootte naar kwaliteit. En ik denk dat, dat dit in lijn is met die trend. En ik denk alleen dat het COVID het heeft gewoon deze versnelling nog verder ondersteund. Dus het verbaast mij niet. En het IMF heeft het gehad over 1,2 tot misschien heel optimistisch 3% GDP-groei. Nou, dat zijn gewoon geen cijfers waar de Chinese overheid graag over communiceert. Dus het moet natuurlijk wel met een goed verhaal blijven. En dat doen ze heel knap. In feite richten ze zich nu gewoon veel meer op op de binnenlandse situatie, waarbij de kwaliteit van leven, van gezondheid van de mensen, maar ook gewoon de basisbehoeften op orde moeten zijn. En dat is iets wat ook echt in het belang van het volk is.
Ja, dus door de situatie is de groei wat die is. Daar kan je dan misschien niet zoveel aan doen. En eigenlijk heeft de overheid dus gezegd van het verhaal wat we daar omheen maken is dat we de focus verleggen naar de kwaliteit van leven van onze mensen.
Ja, maar er is nog wel een hele positieve wending aangegeven ook. En dat is ook goed om te noemen. Kijk, er is China zegt al jaren, Made in China 2025, waarbij China natuurlijk de grote innovatieve leider van de wereld wil worden. En op een gegeven moment verwacht je dat dat door zo'n crisis wel uitgesteld zal gaan worden. Maar China draait het om. Die pakt nu zijn kans om waar Amerika nog intern enorm veel problemen met volksgezondheid heeft op te lossen. Gaat China 10 triljoen yuan, dat is ongeveer 1,5 triljoen US dollar investeren. Om inderdaad op die vlakken van artificial intelligence, het automatiseren van de fabrieken, autonoom rijden, allerlei nieuwe technologieën om daarop door te pakken.
Ja.
En dat biedt ook ontzettend veel kansen, juist voor die bedrijven waar ik zit heel veel in die automation van in fabrieken. Ja, je ziet dat al die bedrijven daar graag op inspringen. Dus er staat ook echt wel wat tegenover.
Hey, en Luc, want jij gaf net ook al even aan van misschien is er ook wel ergens een stukje dat bewust bedrijven onderuit zijn gegaan. Hè? Of dat de overheid daar niks aan heeft gedaan. Herken je wat Valerie zegt? Dat er misschien wel bepaalde sectoren zijn die nu belangrijker zijn dan andere. En dat eigenlijk deze crisis wordt aangegrepen om die transitie te versnellen.
Ja, ik kan me daar echt voor de volle 100% in vinden. Kijk, althans wat mij betreft, als je macro-economische economie van China analyseert, met name in het verleden, dan was dat heel erg ook geënt op real estate, hè, dus op gebouwen. Dus bouwen. Assets. En die assets die gaan op een gegeven moment in waarde omhoog als je maar genoeg erin door blijft investeren. Dat is heel lang. En nog steeds wel voor een groot gedeelte is dat het model geweest van China. En wat wij heel erg zien is precies zoals Valerie aangeeft, is, en dat is, vind ik ook, dat is echt knap. En dat is ook een van de redenen waarom ik op sommige vlakken ook wel echt bewondering heb voor de Chinese overheid. Het is zeer strategisch. Een crisis gebruiken als een kans. En de kans is om die strategie om een soort innovation powerhouse van de wereld te worden, om dat nog verder te versnellen. Dus wat wij bijvoorbeeld zien is dat inderdaad investeringen in 5G, artificial intelligence, dat nog veel sneller gaat dan dat het al ging. Bijvoorbeeld een aardig voorbeeldje is denk ik, is een stad een uurtje buiten Beijing. Tianjin heet die stad, als ik het goed uitspreek. En dat is een stad die eigenlijk al volledig smart is. Dus ik ben daar geweest en dat de wegen zijn slim. Er rijden robots rond, er rijden geautomatiseerde auto's rijden er rond. Je hebt daar een city branch, dus alle bewegingen van alle mensen worden al centraal gevolgd. Al die data voor die hele stad, dat zijn geloof ik 400.000 mensen, wordt centraal geaggregeerd. En dat soort projecten, ja, daar wordt gewoon ongelooflijk veel geld tegenaan gesmeten. En daarmee bouw je wel een infrastructuur die je als economie verder gaan helpen om nog veel sneller die slag te maken.
Ja, en juist nu worden die investeringen dus ook gedaan. Dus waar misschien in het begin er nog weinig ruimte was om na te denken, hoe gaan we hier economisch op reageren, zie je nu de overheid heel erg in de lead, keuzes maken waar ze gaan versnellen en waar ook juist niet.
Ja, zeker. En dus wat ik zie is, wat ik net al aangaf, wat minder in gebouwen en in real estate en een beetje de oude economie. En nog meer toe naar technologie, nog meer toe naar innovatie.
En als we dan doorspoelen naar de situatie vandaag. Hè? In Nederland praten we veel over de nieuwe normaal, thuiswerken, 1,5 meter afstand, dat soort dingen. Luc, hoe ziet voor jou de nieuwe normaal eruit in China?
Nou, ik denk aan een aantal dingen. Dus wat je heel sterk ziet, gewoon meer op microniveau, dus als je echt kijkt naar hoe bedrijven hun business runnen. Uiteraard heb je de trend van digitalisatie. Hè? Dus iedereen gaat digitaal. Digitale tools worden meer gebruikt. Ook in China heb je nog steeds een percentage mensen die bijvoorbeeld wat meer thuis werkt. Overigens gaat dat wel op de Chinese manier. Dus ik ken bijvoorbeeld een aantal bedrijven die mensen toestaan om vanuit huis te werken. Maar dan moet je wel 8 uur lang moet je ingelogd zijn op Zoom. En moet je camera aan laten staan. Daar wordt wel nog een bepaalde mate van controle op uitgeoefend door bedrijven. Dus het is, digitalisatie is één. Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat het misschien, althans als ik kijk hoe hier het leven in Shanghai zich nu voltrekt, dat het misschien enigszins overtrokken wordt. Dus ik zie juist inderdaad dat de overheid ook bezig is om mensen aan te sporen om juist weer de deur uit te gaan. Gisteren was er in Shanghai een groot concert met duizenden mensen. georganiseerd op impuls van de overheid, juist om mensen dat bericht te geven, het is veilig. We zijn in een post-corona-tijdperk. Jullie kunnen weer naar buiten. Ga alsjeblieft geld uitgeven en ga jezelf vermaken. Dus naast digitalisatie verwacht ik... Nou ja, goed, dat innovatie wat we net al noemden. Maar ik verwacht geen lange termijn anderhalve meter samenleving-achtige nieuwe normaal. Wat we in Nederland wel hebben.
Nee, eigenlijk als ik jou in het begin hoorde, is dat al niet zo. Want al jouw collega's werken al op kantoor. Jij hebt weer face-to-face meetings. Geef jij mensen voelt een hand als je ze tegenkomt?
Ja, en ook ja. Bij mondkapjes, daar zie je ook al dat wat losser wordt. Dus hiervoor, op het moment dat je geen mondkapje op had buiten, dan keek iedereen aan. En je ziet dat het nu echt al, nou, laten we zeggen, dat 20-30% van de mensen al geen mondkapje meer op heeft. Dus ik zie het echt teruggaan naar enigszins het leven zoals het was voor corona, met een aantal uitzonderingen die ik net noemde.
Hey, en Valerie... wat denk jij dat de uitdagingen zijn waar Chinese bedrijven nu voor staan eigenlijk? Nu de wereld weer in ieder geval in China normaliseert?
Nou ja, daar zeg je het eigenlijk al. In China normaliseert het, maar in de rest van de wereld is dat nog lang niet zo. Dus Europa en de VS als afzetmarkt bijvoorbeeld, dat is echt nog steeds een groot probleem. En ik heb een aantal partners die ook echt mij hebben verteld hoe zij afhankelijk zijn. En dat ook nu heel erg zo ervaren. Van toch westerse toeleveranciers bijvoorbeeld. Machines die niet of te laat worden geleverd. Maar bijvoorbeeld ook de kerntechnologie van een bepaald product. Die ook echt niet lokaal voorhanden is. Dus ik merk heel erg dat de Chinezen hebben natuurlijk vanuit hun... ja, dienende positie aan hun klanten. Die staan toch altijd een stap hoger in de hiërarchie. Moeten ze toch snelheid kunnen blijven maken? Ze moeten anders voor hen gewoon een ander. Dus zij zijn met man en macht bezig om zo snel mogelijk met een alternatief op de proppen te komen. Dus dat is niet alleen een uitdaging voor de Chinezen zelf, maar ook een uitdaging voor westerse bedrijven waar ik dan mee werk. Want ik zie gewoon dat die competitie toeneemt. Dus we hebben bijvoorbeeld een... ik werk heel veel in de afvalverwerking, doe ik allerlei verschillende projecten. En ik werk voor een heel mooi Nederlands MKB-bedrijf. En die verkoopt al jarenlang heel succesvol bepaalde afvalverwerkingsmachines aan China. En die lokale partner, die begint ook wel een beetje... die is echt bezorgd. Die zegt, nou, ik zie gewoon lokale spelers heel dichtbij komen. En dit in combinatie met het beleid van China, waar ook het liefst innovatie van... ja, van Chinese bodem komt, dan kan je je voorstellen dat dat natuurlijk een hete adem in de nek vormt. Dus ik zie een toenemende lokale competitie. En de markt is ook gewoon niet meer zo snel groeiend, hè, de economie, zoals het was. Dus, en dat was echt al zo, wat Luc ook zegt. In feite is COVID een hiccup en een versnelling in het proces. Maar het was al zo dat de double-digit growth was al niet meer. Dus en als ik ook de generaties vergelijk... de mensen die in de jaren 80, 90 de groei van de economie hebben meegemaakt... en aan het roer van grote bedrijven stonden... waren vaak mensen met heel veel geld, maar niet per se met inhoudelijke kennis. De meest lastige partners zijn het om mee te werken. Die willen van alles, maar weten vaak niet helemaal waar ze het over hebben. En ik zie nu echt een jongere generatie zeer kundige Chinezen... die echt super bekwaam zijn. En ook gewoon gedegen concurrenten, maar ook hele goede partners kunnen zijn. En ja, daar zijn er natuurlijk een heleboel van in China. Dus je krijgt gewoon een hele interessante nieuwe lokale markt... waar mensen ook gewoon moeten laten zien, wij zijn de beste. En het is niet meer handje ophouden en even een investering van de overheid om weer door te kunnen.
En tegelijkertijd klinkt dat het ook alsof het... uitdagender is voor bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven om nog voet aan de grond te krijgen in China. Als daar de concurrentie hoger wordt, als daar veel meer lokale, ja, supergoeie ondernemers zijn. Wat vraagt dat dan van Nederlandse bedrijven om nog zaken te kunnen doen met China?
Ja, dat is denk ik de hamvraag. Ik merk aan de projecten die ik doe dat we nog steeds grote toegevoegde waarde hebben. Het gaat vaak niet alleen om de technologie zelf, maar ook de combinatie met ons groot kunnen denken. Dat is echt een asset. Creatief kunnen denken en ook de jarenlange ervaring binnen een bepaalde markt. Dus dat is echt iets waar wij goed in zijn. Dat de Chinezen ons daarvoor nog steeds benaderen, dat is gewoon een feit. Maar wij moeten die innovatieslag wel vast blijven houden. En ik zeg niet dat we dat niet doen, want als je kijkt naar stukken van de EU, je ziet dat dat heel hoog op de agenda staat. Maar het is natuurlijk een feit dat China een enorme schaalgrootte als groot voordeel heeft. En ik zie dat al in de automotive industrie, waar ik ook een project heb gedaan. Als je het over zelfrijdende auto's hebt, het enige wat je moet doen is meters maken en testen, testen, testen. Nou ja, in Nederland als klein land alleen gaan wij dat gewoon never nooit redden.
En in China stampen ze gewoon een stad uit de grond waar je dat allemaal kan uitproberen.
Ja, precies. En dat is dat met hagelschieten, wat in China heel veel gebeurde. Waar dan altijd wel een paar van die unicorns tussen zaten. Dat is natuurlijk het grote voorbeeld van die schaalgrootte. En dat vind ik wel veranderen nu. Ik merk dat het moeilijker is om investering te krijgen. Ik weet niet, misschien herken jij dat wel, Luc. Maar vanuit de overheid, bij projecten die wij hebben, je moet echt van goede huizen komen. En je moet een verdomd goed verhaal hebben. Wil je überhaupt steun krijgen van de lokale overheid?
Ja. Ja, nee, ik herken dat helemaal. Dus je ziet dat... ik denk nog steeds dat er heel veel kansen zijn van Nederlandse bedrijven in China. Maar het is geen lui lekker land meer waar het geld, bij wijze van spreken, overal vandaan kan komen. En iedere gekke Henkie met een goed idee en de juiste contacten allerlei kapitaal kan krijgen. Zo is het zeker niet. In die zin wordt het steeds competitiever. Aan de andere kant denk ik wel, precies wat je zelf ook al zegt, Valerie, dat als je als bedrijf uit Nederland of uit Europa, als je echt gedifferentieerde technologie hebt in een industrie waar China prioriteit van maakt, en bijvoorbeeld healthcare, dat is echt een ongelooflijke groeiindustrie en daar zit nog allerlei innovatiemogelijkheden. Bijvoorbeeld datacenters, ook dat is een hele interessante industrie. En alles waarbij je ook daadwerkelijk een gedifferentieerde technologie hebt met wat intellectual property, wat China nog niet heeft en waar China aan wil komen. Je moet daar natuurlijk ook voorzichtig mee zijn. Maar ik zie nog zoveel kansen. En een van de dingen die mij wel eens ooit frustreert, is dat nog steeds veel te veel, als je het mij vraagt althans, Europese bedrijven puur alleen kijken naar de Amerikaanse markt. Terwijl, ja, China is lastig. En je moet allerlei barrières overkomen. Maar tegelijkertijd, het is ook gewoon nog steeds, zelfs gedurende of post-COVID, de markt waar de kansen ongelooflijk exponentieel zijn op het moment dat je het juiste bedrijf hebt op het juiste moment met de juiste partner.
Dus heel veel kansen. In Nederland is volgens mij gezegd dat de helft van de niet-financiële bedrijven vreest voor het eigen voortbestaan. Luc, hoe zie jij dat in China?
Nou, ik denk dat een groot deel van de klap al is gekomen. Dus om ons heen, om maar een voorbeeldje te noemen van de start-up waar we mee werken. Ik geloof dat 20-30% is omgevallen. Dus dat is vrij fors. Maar nu, we zitten inmiddels, wat is het, begin juni. Wat wij nu zien is dat eigenlijk de bedrijven die hier nu op een goede manier door zijn gekomen, die gaan alweer overleven, want de economie draait gewoon weer. En voor vrijwel alle industrieën is er gewoon weer business. Uiteraard, en Valerie gaf dat net ook al aan, met name voor globale supply chains, daar zitten nog steeds problemen. En natuurlijk is met name Europa en Amerika zijn uiteraard grote afzetmarkten voor China. En dat soort bedrijven die hebben natuurlijk nog wel problemen en zullen dat voorlopig ook nog wel blijven houden. Maar ik denk eerlijk gezegd niet meer dat in de komende 4, 5, 6 maanden dat we nog hele grote percentages van bedrijven gaan zien die nog gaan omvallen.
Nou, dus samenvattend was ik dan misschien even benieuwd, misschien in 1 of 2 zinnen of jullie nog kunnen beantwoorden, welke Chinese bedrijven gaan de coronacrisis overleven? Valerie, wil jij starten?
Zeker. Dat zijn de bedrijven die en niet helemaal 100%, maar bedrijven die actief zijn in de sectoren waar China op inzet nu. En dat noemde ik al eventjes, hè, de automation van processen in fabrieken. Dat autonomous driving, ik heb de Engelse termen, die dat is zo lastig vertalen, maar en allerlei artificial intelligence software ontwikkelingen. Maar waar ik ook heel erg in zit, de afvalverwerkingsindustrie, milieutechnologie, dat heeft echt grote prioriteit. Als je daarin laat zien dat je echt goed bent, en ook stappen zet op het gebied van R&D, waar dus nu heel veel ruimte voor komt, al was maar nog meer, dan zit je volgens mij goed.
Luc?
Ja, Valerie haalde de woorden uit de mond. Dat zou zo'n beetje exact mijn antwoord zijn geweest. Misschien met nog de toevoeging. Wij zien ook heel veel groei in bijvoorbeeld wat we dan noemen in start-up termen educational tech. Dus technologie om educatie wat meer te schalen. Dus daar wordt ook wel flink in geïnvesteerd. Dat hangt weer samen met die trend van digitalisatie. Healthcare, dus allerlei investeringen op het gebied van healthcare. Zoals bijvoorbeeld steeds meer behandelingen worden gedaan thuis. En ook daarin is men bezig om allerlei efficiëntieslagen te maken. En inderdaad dingen als smart manufacturing, dus slimme fabrieken. Dat soort industrieën en precies wat Valerie aangeeft. Als je succesvol bent in China, je moet goed opletten wat de prioriteiten zijn van de overheid. Dat moet je echt in de smiezen hebben. Je moet zorgen dat je met iets aankomt wat echt differentiërend is. Ja, en dan heb je echt een hele grote kans.
Dank jullie wel. De ergste klap lijkt in China dus inmiddels voorbij. En er is weer ruimte voor nieuwe kansen. Met name op het gebied van die technologieën die voor de Chinese overheid belangrijk zijn. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Valerie Hoek en Luc Edelings. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.